allemaal en welkom bij de tweede editie van de Crushy Podcast. Waarbij ik jullie meeneem in allerlei verschillende onderwerpen binnen de cybersecurity. En vandaag heb ik een hele interessante gast, durf ik wel te zeggen. Dat is een dame met autisme. Maar zoals we net in onze voorbereiding hebben besproken, heeft zij nog veel meer in haar mars dan alleen autisme. Maar daar ga ik het vandaag over hebben met Simone van Lent, SOC-analyst bij Tessorium. En wat we vandaag gaan bespreken is hoe draaien mensen met autisme mee in de standaard werkcultuur? Waar lopen ze tegenaan? Wat zijn positieve punten? En noem maar op. En dat gaan we doen aan de hand van het persoonlijke verhaal van Simone. Dus Simone, van harte welkom in deze podcast.
Ja, dankjewel dat ik mag komen.
Heel graag gedaan. Kun je wat meer vertellen over jezelf?
Ik ben Simone van Lent. Ik ben 30 jaar oud. Ik werk bij Tessorium als SOC-analyst. Als SOC-analyst, wat we eigenlijk doen, is dat wij het netwerk van de klanten in de gaten houden. Wij doen dat op basis van application security monitoring en wellicht ook een gedeelte network security monitoring. Ja, ik vind het gewoon heel leuk. Ik werk al sinds december 2018 daar. Ik heb het er nog steeds naar mijn zin. Zelf, in mijn vrije tijd zit ik toch weer vaak achter de computer. Ik bedoel, ja, je werkt in de IT, dus helaas is die computer toch onderdeel van je leven.
Herkenbaar verhaal. Dat zijn er meer die ik spreek hoor. Lekker op werk de hele dag achter de computer zitten, thuiskomen en dan ook weer de hele avond achter de computer zitten.
Ja,
passie daarnaast, voor het vak, hè?
Ja, precies. Daarnaast heb ik nog doe ik een diamond painting. Voor degenen die dat niet kennen, dat zijn eigenlijk gewoon echt plastic steentjes van 2 mm bij 2 mm. Die plak je op een canvas waar het al voor gedefinieerd is. Want op dit moment ben ik bezig met een schilderij van 80.000 steentjes. Dus daar ben ik al even mee bezig.
Leuk. Nou, wat doe je precies bij Tessorium? Wat is jouw rol als SOC-analyst? Misschien voor de luisteraars die niet weten wat een SOC-analyst doet.
Nou, wat ik zeg, we houden in ieder geval het verkeer bij de klant in de gaten. En we hebben een aantal voorgedefinieerde regels. En als die afgaan, dan is het aan ons, aan de analisten, de taak om uit te zoeken van, goh, is er echt iets aan de hand? Moeten we de klant op de hoogte stellen? Of is er toch niks aan de hand? Als wij besluiten van, nou, er is iets aan de hand, dan nemen we contact met de klant en dan brengen wij vaak ook een advies uit.
Okay.
Het is vaak aan de klant zelf wel om
iets mee te doen.
Om er iets mee te doen.
Ja, oké. Oké, nee, duidelijk. Dan klinkt het in ieder geval wel als iets superleuks wat je daar kan doen. En dat past misschien ook wel heel goed bij wie jij bent als persoon. Maar daar moeten we het zo dadelijk maar even over hebben, denk ik zo. Wat ik denk wel een interessant onderwerp vind om iedereen die naar deze podcast luistert even mee te nemen, is dan ook wel om te kijken, hoe was jij vroeger? Kijk, nu, er is ooit gediagnosticeerd, denk ik. Dat moet ik zo maar even vertellen, dat je autisme hebt.
Ja.
Die diagnose heb jij niet altijd gehad. Misschien waren er wel al dingen te zien als kind. Hoe was jij bijvoorbeeld op de basisschool, op de middelbare school?
Ik ben altijd een stil, onzeker meisje geweest. Ik ben altijd wel... Ik heb een moeilijke, wat dat betreft, ik ben altijd wel buitengesloten. Ik kon nooit echt met de binding met de klas vinden. Ik was altijd het buitenbeentje. De kinderen hadden uiteraard in de gaten dat ik anders was, dat ik makkelijk was, dat ik altijd reageerde op als ze me buitensloten of bepaalde opmerkingen maakten. Ik was wel gewoon, ondanks dat ik dan dat stille meisje was. Ik was wel altijd gewoon... Ik deed wel altijd wat me gevraagd werd. Ik was al... Ik kan leren, maar het kostte me gewoon net iets meer moeite dan de rest. Ik heb het er ook wel eens later over gehad van... Goh, ja, als ik waarschijnlijk een jongen was geweest... was ik waarschijnlijk eerder gediagnosticeerd.
Is dat zo'n groot verschil bij mannen en vrouwen of jongens en meisjes? Hoe dat eerder gediagnosticeerd wordt?
Ja, vaak is het zo dat vrouwen die kijken meer af. Die doen meer aan coping. Dus die gaan copingmechanismes. Mm-hmm. Dus die kijken van, goh, hoe communiceren zij met elkaar? Dus dat ga ik overnemen. Want als zij het doen, dan zal dat wel de goede manier zijn. Dus dan doe ik het ook op die manier. Alleen sla je dan nog vaak de plank mis. Omdat het toch weer net een iets andere situatie is. Waar er toch weer net iets anders van je gevraagd wordt. En als ik waarschijnlijk wel een onzeker meisje was geweest, maar ik had de bewijzen van, als het me niet zinde, erop ingeslagen, zoals jongens wellicht wel vaker doen, had ik wellicht destijds al die diagnose gekregen. Maar het was van, goh, ja, ze kan het wel. Ze heeft misschien iets meer begeleiding nodig.
Ja.
Dus ja. Toen ging het inderdaad gewoon nog steeds goed. En dat is eigenlijk gewoon doorgegaan tot... Uiteindelijk kon ik naar de HAVO. Nou, ik heb 2 jaar HAVO gedaan. Daar werd ik ook gewoon heel veel gepest, buitengesloten. En uiteindelijk ben ik toen van HAVO 2 naar VMBO T3 gegaan.
Ja.
En eigenlijk, als ik daarna de hand op terugkrijg, ik ben wel zo blij dat ik dat gedaan heb. Niet zozeer omdat ik niet denk dat ik de HAVO niet aangekund had. Maar het was gewoon... Ik zat daar veel beter op mijn plek. En ik kon gewoon... Ik werd veel beter begeleid.
Dus
en als ik kijk... Nou ja, daarna...
Sorry dat ik je onderbreek. Maar wat is dan denk jij het grote verschil tussen... Tussen HAVO en VMBO, wat is dat voor jou geweest? Waarom heeft je dat geholpen?
De begeleiding van de docenten op het VMBO. Ik merkte dat ik had een paar vakken waar ik gewoon niet zo goed in was.
Mm-hmm.
En toen ik op het VMBO kwam, toen kreeg ik docenten die ook graag wilden dat men snapte waarom iets zo in elkaar zat.
Ja.
Dus de docenten die waren veel meer... Die probeerde veel meer uit te leggen en die deden er ook echt moeite voor om ervoor te zorgen dat de studenten het echt snapten. Wellicht dat het op de HAVO ook had gekund, maar ik heb juist inderdaad toen daarna gemerkt van, goh, op het VMBO, de docenten die ik daar had, waren gewoon veel relaxter, maar die probeerden ook echt gewoon in de belevingswereld van ons dingen uit te leggen. En die wilde ook gewoon heel graag dat jij het zou halen. En dat heeft mij juist ook gemotiveerd om ook echt aan de slag te gaan.
Oké. Ja, wel interessant om te horen. Het lijkt een beetje als ik jou zo tussen de regels doorhoor van misschien dat docenten er wat meer van uitgaan. Dat als je op de HAVO zit, dat je dingen toch al sneller tot je neemt of zo. Of dat dan misschien het verschil is dat ze jou net even wat meer er doorheen trokken. Of is dat het ook weer niet echt?
Het zou me niks verbazen.
Okay.
Voor mij is het gewoon van... Ik ben blij dat ik die overstap heb gemaakt. En ja, ik zit er helemaal niet mee dat ik niet hoog opgeleid ben, zoals dat dan genoemd wordt. Ik ben wie ik ben. En de keuzes die gemaakt zijn, hebben mij gemaakt tot wie ik nu ben.
Ja. Nou ja, ik ben in ieder geval heel blij om te horen dat het voor jou uiteindelijk wel een positieve ervaring is geweest. En dat zegt misschien ook wel dat het echt niet altijd slecht hoeft te zijn, hè, om bijvoorbeeld een niveau lager te gaan zitten. Heel veel mensen hebben er heel veel moeite mee, heb ik wel eens het idee. Maar dat hoeft helemaal niks te betekenen. Sterker nog, het kan heel positief zijn. Wat waren dingen die voor jou heel erg lastig waren om te doen op de middelbare school?
Dan bedoel je MBO? neem ik aan, dat je daarna verwijst?
Nee, toen je nog op de middelbare school zat, dus HAVO, VMBO, was het echt het leren aan zich waar ik... je had natuurlijk de... Sociaal was het heel lastig voor je en dat maakt het natuurlijk allemaal heel moeilijk. Opleidingsniveau, waren er dan dingen waar je moeite mee had?
In principe is dat nooit... bij mij is het zo, het kost mij wat meer moeite. Dus het is wel zo dat ik moet wel echt leren.
Mm-hmm.
Ik ben ook iemand die meer van praktijk is dan dat ik droog uit een boek stof tot me moet nemen.
Ja.
Dus dat heeft waarschijnlijk ook gewoon, als ik kijk naar het VMBO, geholpen. Ik bedoel, we hadden een natuurkundedocent, als het nodig was, dan rende die door het klaslokaal om ons een bepaald begrip uit te leggen. Maar daardoor werd het dan wel levendiger en dan werd het voor mij ook duidelijker. Ja, en als je kijkt uiteindelijk naar de punten, als ik echt had gewild, had ik nog naar de HAVO gekund daarna. Maar ik had zoiets van, ik wil gewoon graag verder naar het mbo.
Ja, daar was je toen misschien ook al wel achter, dat meer dat het praktijkgerichte van de mbo, dat sowieso al beter bij je paste. Dus waarom zou je dan nog veel verder doorgaan leren op een theoretische manier?
Klopt.
Oké, en mooi bruggetje wat dat betreft. Na de middelbare school, wat ben je toen gaan doen? Je hebt dus je VMBO heb je afgerond, examen gedaan, diploma gehaald en toen,
Moest ik een opleiding kiezen.
Hoe heb je dat gedaan?
En in de minimutten. Nee, het, eerlijk gezegd, ik had gewoon geen idee wat ik wilde. En om me heen werd er gezegd van de zorg, daar moet je in. En ik had zoiets van, ik ben iemand die graag voor mensen wil zorgen. Ik ben wat dat betreft een heel zorgzaam type.
Mm-hmm.
Dus ik denk, dan probeer ik maar de opleiding, dan ga ik maar de opleiding verzorgende doen. En ik ben toen inderdaad begonnen met de opleiding verzorgende. En toen kreeg ik eigenlijk steeds te horen dat ik te weinig initiatief nam, dat ik altijd moe was, dat ik wederom buiten de groep viel. En ik liep toen ook een stage. Als je dat te horen krijgt, dan zakt de moed wel in je schoenen.
Ja.
Als je steeds maar keer op keer weer te horen krijgt dat je dat moet doen. En
hoe motiveer je jezelf dan nog? Als je dat keer op keer te horen krijgt, dan kan ik me voorstellen dat het echt super lastig is.
Sterker nog, wij moesten in dat eerste jaar meteen ook stage lopen. En ik kreeg tijdens die stage ook op een gegeven moment te horen van, je moet gewoon over een maand moet je veranderd zijn, want anders red je het niet. Dat ik zoiets had van, maar hoe kan ik nou...
Je hele persoonlijkheid even veranderen of wat? Dat is dus, een best verzoek.
Dus uiteindelijk tijdens die stage kwamen we gewoon tot de conclusie dat verzorgende gewoon niet echt bij mij lag. Om toch nog een beetje de stage positief te beëindigen. Heb ik toen aan het einde mee mogen lopen met de activiteitenbegeleiding. Dus dan waren er activiteiten met de ouderen. Mm-hmm. En toen had ik zoiets van, maar dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Het is ook een soort van zorgen voor mensen. Dus toen had ik zoiets na dat jaar van, verzorgende wordt het hem niet. Weet je wat, ik ga een andere opleiding doen. Activiteitenbegeleider natuur en welzijn. En dat is eigenlijk activiteitenbegeleiding in combinatie met dieren, planten. Eigenlijk activiteitenbegeleider, maar dan net wat uitgebreider met verschillende standaard dingen zoals breien en haken. Maar wat ik zeg, ook met dieren en planten.
Oké, en dat was dan voor welke doelgroep? Was dan het idee om dat te doen?
Dat kun je naderhand... Het was
net waar je aan de slag gaat? Of...
Ja.
Oké.
Ja, dus dat kan verstandelijk gehandicapten zijn, dat kunnen ouderen zijn. Het ligt maar net aan waar je terechtkomt. En die tweede opleiding, uiteraard, als je er naderhand op terugkijkt, daar kwamen dezelfde dingen weer naar voren. Ik was altijd moe, ik nam te weinig initiatief, ik viel buiten de groep. Het was gewoon echt, het was een opleiding waar heel veel vrouwen waren. Nou wil dat niks zeggen, maar dat achteraf, achter de rug om, het, het lag mij gewoon niet.
Misschien ook een beetje pech gehad op die opleiding net natuurlijk. Misschien met de mensen die erop zaten. Ja.
Het kan.
Ja.
En tijdens die opleiding liep ik dus ook gewoon weer vast. En toen ben ik op een gegeven moment bij de schoolmaatschappelijk werkster gekomen. En die zei tegen mij van, goh, als ik jou zo hoor wat je de afgelopen jaren ook tegenaan bent gelopen, is er alles tegen jou gezegd dat je wellicht een vorm van autisme hebt.
Want je was nog steeds niet gediagnosticeerd voor die tijd.
Nee.
Dus je was inmiddels al in de 20, denk ik, of zo. En,
jaar of 18, 19.
Oké. Okay. En nog steeds geen diagnose, niemand iets opgevallen, iets... Nee. Hoe was dat voor jou op dat moment, dat zo iemand dat tegen je zei? Was...
Ik heb wel eens met een lach gezegd van het was dat ze aan de andere kant van de tafel zat, want anders weet ik niet wat ik had gedaan. Maar het was, op dat moment was het echt van, ja, maar dat kan helemaal niet. En hoe durf je dat tegen me te zeggen? En waarom is dat dan nooit eerder gezegd? En ik had
dat ook een beetje te maken misschien met het stigma wat er omheen hing en wat... Ja, toen je nog niet wist dat je het had, dat je misschien zelf ook wel een beetje meeging in dat stigma. En dan krijg je ineens zelf dat label opgeplakt. Is dat dan misschien waardoor je een beetje geraakt was erdoor? Of?
Nou ja, het was meer gewoon dat ik zoiets had van, ja, maar als ik het gehad had, dan had iemand anders het toch al wel gezegd.
Ja.
En waarom moet ik eerst een paar keer vastlopen voordat dat tegen mij gezegd wordt?
Ja. En ja, niemand eerder dat ik... eventjes kunnen regelen of kunnen herkennen. Dan had ik al het gezeur niet gehad de afgelopen jaren.
Ja.
Ja.
Nou ja, en dat is ook... uiteindelijk hebben we dus besloten om wel dat traject in te gaan. En een aantal maanden later had ik dus ook de diagnose PDD-NOS. Dat is een vorm. Tegenwoordig heb je de DSM-5 en heb je alleen nog maar autisme. Mm-hmm. Maar ik ben nog in het DSM-4, dus dat was PDD-NOS, oftewel pervasieve ontwikkelingsstoornis, niet anders omschreven. Het werd destijds meer als een restcategorie gezien van, nou, je hebt een aantal criteria waar je aan moet voldoen. En des te meer criteria jij aan voldoet, daar word je dan op ingeschaald.
Ja.
En het was ook niet zo dat ik heb gewoon een normale begaafdheid. Dus vaak zie je bewijzen van bij Asperger juist een hogere begaafdheid. Maar vandaar dat ze uiteindelijk bij mij destijds bij PDD-NOS zijn gekomen.
Je bent dus dat traject ingegaan. Er kwam dus uit dat je PDD-NOS / autisme inmiddels hebt. Wat veranderde er voor jou op het moment dat jij dat wist?
Toen ik voornamelijk ook bezig was met het traject en erover ben gaan lezen, had ik zoiets van, hé, maar het kan best wel eens zijn dat ze gelijk hebben. Dat er dadelijk aan het einde van het traject uitkomt dat ik inderdaad autisme heb. Toen ben ik ook gaan zoeken van, nou, wat past er dan wel bij mij? Ik heb nou al 2 opleidingen gedaan. Alle 2 de opleidingen lijken niet te lukken. Dus laat ik nou eens kijken, waar ben ik goed in? Wat vind ik nou echt leuk om te doen? En zodoende ben ik toen gaan zoeken naar een andere opleiding die juist bij mijn sterke kanten paste. Nou, die heb ik toen uiteindelijk gevonden.
En
zodoende,
dat
was destijds de opleiding particulier digitaal onderzoeker.
Oké. Okay.
Heel cliché. Ik dacht van, nou, als autist dan ga je de IT in.
Bevestigt het stereotype, dus...
Ja, maar het was wel zo dat ik zoiets had van, ik zie mezelf niet als beheerder. Ik zie mezelf niet computers in en uit elkaar schroeven. Ik wil meer een specialistischere kant op. En zodoende ben ik toen bij particulier digitaal onderzoeker uitgekomen. Helaas bestaat de opleiding niet meer. Maar het is eigenlijk het was nog net geen HBO, maar het werd wel als MBO 4 gezien. En daar werd je eigenlijk mee, ja, ik noem het altijd maar een digitale rechercheur op digitale middelen.
Ja.
Dus ik leerde heel veel van computers, ik leerde heel veel van telefoons, maar inderdaad, hoe werken digitale middelen? Hoe kun je dingen verbergen? Hoe kun je dingen vinden? Hoe kun je dingen terughalen? Meer het onderzoekende.
Ja, had je trouwens hiervoor al ervaring met computers veel? Of was je...
Ik kon hem aan en uitzetten. Ik kon spelletjes okay. spelen.
Ja. Nee, je kon heel goed pinball spelen. En,
ja,
oké. Okay.
Dat was natuurlijk wel iets, want ik kwam uiteraard in een klas terecht met allemaal jongens die allemaal al van jongs af aan met computers bezig waren en dan niet alleen de spelletjes spelen. En daar kwam ik dan als vrouw tussen zonder enige computerkennis. En dan krijg je inderdaad moederbord en VGA en nou ja, waar de meeste mensen met twee vingers in hun neus zo door de opleiding liepen, heb ik er wel heel hard voor moeten studeren, want ik had geen idee waar ze het over hadden.
Nee, dus het was echt buffelen voor jou op dat moment.
Ja.
Ja, wat merk je wel dat je snel bijraakte? Dus was je snel op een gelijkwaardig niveau ten opzichte van jouw klasgenoten die het eigenlijk al heel erg lang als hobby deden?
Nou ja, kijk, het eerste jaar krijg je voornamelijk basiskennis. Ook van computers. Dus ja, als iedereen dat al weet, ja, nogmaals, ik zat thuis te studeren en de rest die keek misschien eens een keer, las het een keer door en dat was het. Maar ik heb me nooit minder waardig gevoeld.
Nee.
Het was wel zo dat toen ik inderdaad die opleiding deed, was het ook van, hey, verrek, ik val in de groep. Men vindt mij niet raar.
Ja.
Ik vond het ook heerlijk. En ja, misschien mag je dat niet zeggen. Ja, het waren voornamelijk jongens. En zeker mannen die hebben gewoon een iets makkelijkere communicatie met elkaar. Ik bedoel, als je elkaar niet mag, dan spreek je dat uit en dan is het opgelost. En niet dat wat je soms bij die andere opleidingen zag, dat achter de rug om en heel dat geniepige, dat was gewoon niet.
Is dat niet dus eerder misschien het verschil tussen een analytische omgeving, zeg maar, of een wat meer omgeving die wat meer op de emoties zit? Is dat misschien niet eerder het verschil? En analytisch trekt toch eerder mannen aan, of dat helemaal terecht is, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar is dat niet misschien eerder het verschil voor jou dan echt man-vrouw? Misschien is het gewoon, hè, zo'n IT-opleiding, dat is eerder een stuk analytischer. Terwijl een verzorgingsopleiding gaat natuurlijk, denk ik, ook heel erg op emotie zitten.
Ja, het kan beide. Het was in ieder geval een verademing, dat vond ik wel. Ik denk van, goh, het is nou veel makkelijker en ze hebben geen dubbele agenda en ze zeggen gewoon wat ze denken. En, ja,
waren er ook meer mensen met autisme op jouw opleiding?
Niet dat ik zo weet. Het was wel dat ik zoiets had van, ja, het was gewoon, ik viel in de groep. Ik had eindelijk niet een keer het gevoel dat ik had zoiets van, ja, ik hoor erbij en ze accepteren me zoals ik ben. En dat vond ik gewoon heel leuk. En dat was ook wat jij zegt, het verschil. Ik dacht altijd van, nou, ik ben een zorgzaam type, dus ik wil andere mensen helpen. Maar toen ik inderdaad in die zorgopleidingen steeds vastliep, was het van, ja, maar wat dan wel? Vandaar dat ik ook met dat digitale onderzoek, ik denk, ja, daarmee help je ook mensen. Ik vind het leuk om me ergens in vast te bijten. Ik vind het leuk om dingen te onderzoeken. Vandaar dat ik ook uiteindelijk dus bij deze opleiding kwam.
Nou ja, blij dat je die uiteindelijk toch hebt kunnen vinden, die opleiding. Hoe is dat toen verder gegaan? Het was een opleiding van 4 jaar, denk ik, of 4 jaar, ja.
Ja.
En die heb je nominaal gelopen, afgemaakt. En toen? Ja. Toen was je particulier digitaal onderzoekster.
Onderzoeker. Ja.
Ja.
Klopt. Ja, en toen was het van, nou, ga ik nog verder studeren of zoek ik een baan? En voor mij was het op dat moment van, nou ja, ik heb al 3 opleidingen geprobeerd in totaal. De derde is dan wel gelukt, maar als ik weer naar een hbo was gegaan, dan had ik weer een 2-3 jaar, volgens mij 3 jaar, had ik weer verder moeten studeren. En ik was daar op dat moment gewoon niet aan toe. Ik dacht van, nou, ik zoek gewoon werk. En dan pak ik daar wel mijn kennis en ervaring. En dan kijken we daarna wel hoe, wat, waar, wanneer. Maar dat gewoon werk, dat duurde gewoon even wat langer.
Om gewoon te gaan werken, bedoel je? Of,
Punt is zeker, omdat het natuurlijk vrij specialistisch was. Nou ja, we hadden ook een klein stukje hacking in de opleiding gehad. En ik dacht van, nou, dat vind ik leuk.
Ja.
Dus ik denk van, nou, dan ga ik een baan zoeken als ethisch hacker. Maar ja, ik kreeg overal te horen te weinig kennis, te weinig ervaring. ik ben wel altijd gewoon open geweest over mijn diagnose. Mm-hmm. Ik had ook zoiets van, ja, ik ga dat ook niet verbloemen. Ik heb dat altijd ook tijdens eerste gesprekken gezegd van, goh, ik heb autisme. Maar voor mij betekent dat dit, dit en dit. Want ja, vaak hebben mensen toch dat stereotype beeld van een autist.
Wat is dit, dit en dit? Wat waren dan de dingen die je noemde als je in een gesprek zat? Wat vond jij als eerste belangrijk dus voor een potentiële werkgever om te weten?
Nou ja, ik ben een denker. En altijd als ik in gesprek ben met iemand, dan zit ik altijd in mijn hoofd van, hoe komt dit over bij de ander? Gaat de ander dit niet raar vinden? Dat denkproces, dat heb ik altijd. Maar stel nou dat ik eens een keer zeg dat ik bijvoorbeeld heel moe ben, dan kan ik er wel eens iets uitgooien wat misschien niet zo bedoeld is.
Ja.
Mijn collega's vinden dat altijd de leukste momenten, want dat zijn de momenten waarop ze het hardst kunnen lachen.
Ja.
Maar ik voel me dan soms wel schuldig, omdat het is soms gewoon een feitelijke waarneming. Maar op dat moment kan die ander kan dat totaal anders opnemen. Het is gewoon, als je soms iets feitelijk als waarheid vertelt, dan kan dat bij de ander nog wel eens overkomen dat je bot overkomt. Dat was voor mij van, nou goh, dat is voor mij echt, ik flap er soms dingen uit. Dat bedoel ik niet zo.
Ja.
Vaak zeg ik ook gewoon sorry. Terwijl iedereen zoiets heeft van, joh Simone, dat ben jij gewoon. En we weten dat je het zo niet bedoelt. Maar ja, zeker als je bij een nieuwe werkgever komt en je flapt er iets uit, is het toch wel handig dat je het van tevoren benoemd hebt.
Want hoe reageerde ze iemand daar dan op waarbij je solliciteerde? Als je dat vertelde, van joh, dat zijn de dingen waar ik af en toe wat moeite mee heb.
Nou, er is bij mij nooit afwijzend gereageerd. Het was vaak gewoon te weinig kennis en ervaring. Okay. En nou ja, een voorbeeld is ook, ik kan sociaal zijn, maar dat kost me wel energie.
Ja.
Dus als we een bedrijfsuitje hebben, dan kan ik daarbij zijn. Maar ga ervan uit dat ik 1 of 2 dagen later nog steeds aan het bijkomen ben. En ik zeg wel, ik kan sociaal zijn. Uiteraard ben ik sociaal. Ik bedoel, je moet toch een beetje sociaal zijn in het werkleven. Maar het is voor mij gewoon, zeker met dat soort uitjes, dat kost mij gewoon meer energie.
Ja.
Ik zet dan een soort masker op, want je wil niet overkomen als raar. Je wil overkomen als normaal. Dus dan kost het mij gewoon extra energie om zo'n dag door te komen. Ja. In vergelijking met een gemiddelde persoon.
Dat snap ik. Dus dat is, dan neem jij die tijd dan ook daarna om misschien wat meer ervan bij te komen? En hoe doe je dat?
Nou ja, vaak is het gewoon zo. Kijk, met bedrijfsuitjes is het vaak op vrijdag. Nou, als dat inderdaad op vrijdag is, dan kun je ervan uitgaan dat ik op zaterdags en zondags gewoon helemaal niks gepland heb. Dat ik gewoon zorg van, nou, dan heb ik gewoon, dan kan ik eventueel uitslapen, dan kan ik mijn rust nemen. Zo zijn er meer dingen, dat als er echt dingen zijn waarvan ik weet van, dit gaat me veel energie kosten, dan hou ik er rekening mee dat ik de dagen daarna gewoon een heel rustig programma heb, dat ik ook zo min mogelijk op de planning heb staan.
Ja, verstandig. Ik denk dat dat wel handig is om te doen, want dat, je wil natuurlijk ook niet hebben dat het daardoor je werk gaat beïnvloeden, denk ik, of zo, als je daar gewoon heel erg moe van bent. Oké. Dus dat, daar ben je dus altijd gewoon heel duidelijk over, ook naar potentiële werkgevers toe. En ik denk naar je huidige werkgever, naar Tessorion, ben je dat ook geweest?
Ja, kijk, Tessorion is natuurlijk niet mijn eerste werkgever. Of ja, niet natuurlijk, maar uiteindelijk ben ik via een omweg uiteindelijk bij de eerste baan gekomen als ethisch hacker.
Ja, want hoe is dat gegaan? Want we hebben het daar natuurlijk in onze voorbereiding ook een beetje over gehad. Want je hebt het wel op een toch best leuke manier, denk ik, het security vak echt zo ingerold. Want misschien kun je er wat meer over vertellen.
Nou ja, kijk, het was dat ik op een gegeven moment, ik wilde ethisch hacker worden. Ik kreeg overal te horen, je hebt te weinig kennis, je hebt te weinig ervaring. Dus toen had ik zoiets van, dan moet ik het maar op gaan doen. Dus toen ben ik destijds gewoon ook in eerste instantie zelf met certificaten begonnen. Ik had de kennis wel gehad op school, maar ik had er vaak gewoon geen papiertje van. Dus ik had zoiets van, nou, dan haal ik maar het papiertje. Dus ik ben op verschillende onderdelen, onderwerpen waarvan ik dacht van, nou, dat wordt vaak gevraagd, ben ik dat gaan doen. Toen heb ik uiteindelijk een kans gekregen bij een bedrijf om in een soort van leerwerkervaringsplek ja. om daar ervaring op te doen.
Wat waren die papiertjes waar je het over had? Wat ben je als eerste gaan doen? Wat is, want je had dus besloten, nou dat, ja, ik ga werkervaring opdoen. Wat heb je gedaan voordat je bij het bedrijf terugkwam?
Ik heb onder andere mijn ISFS, Information Security Foundation, based on de ISO 27002.
Ja.
Ja, en ik had volgens mij nog één, maar gewoon een paar dingen waarvan ik dacht van nou, dat laat zien dat ik er kennis en ervaring van heb. En toen ik die had, toen zei inderdaad een werkgever van goh, we willen jou een leerwerkplek geven. Dus dat heb ik een half jaar gedaan. En toen kwam ITVT op mijn pad. Mm-hmm. En daar ben ik toen de security specialist opleiding gaan volgen. Daar heb ik nog meer certificaten gehaald. Voornamelijk op Microsoft MTA examens.
Okay.
Mijn FCO Hacking Foundation examen. En zodoende had ik toen nog meer papieren. En toen zeiden zelfs twee werkgevers op dat moment van, nou Simone, we willen je een kans geven.
Ja.
Nou, wat en goed. Zodoende ben ik toen bij mijn eerste baan terechtgekomen.
Ja, en dat was nog voor waar je nu zit, hè?
Ja.
Ja, oké. Okay. Okay. Nou ja, dat is. Had je toen ook een beetje het gevoel dat het toch eindelijk, dat het een beetje geen rol is, zeg maar, lekker in de wedstrijd zat? Of hoe was dat op dat moment?
Het was wel gewoon van, hè, wat mij, bij mij voornamelijk overheerste van, goh, ja, eigenlijk heb ik niks meer gedaan toen ik begon. Alleen ik heb een paar meer papieren waardoor ik heb laten zien dat ik bereid ben om te leren. Dat ik kan aantonen in zekere zin dat ik de kennis bezit. En toen had ik zoiets van, goh, ja, nu krijg ik ineens twee bedrijven die zeggen van, goh, ja, Simone, we willen je een kans geven.
Ja,
en ja, je moet voorstellen, ik ben in 2013 begonnen met solliciteren. In 2015 heb ik toen die leerwerkplek gekregen of gevonden. En uiteindelijk heb ik pas in 2016 of 2015. Nou, ik geloof volgens mij 2015 dat ik inderdaad echt mijn allereerste echte baan had. Dat ik zoiets van, goh ja, kan eindelijk inderdaad laten zien wat ik in huis heb. Kan laten zien wat ik kan.
De eerste fulltime grote mensenbaan, zeg maar.
Nou, niet fulltime. Ik ben altijd 32 uur gaan werken.
Oké. Okay. Wat was voor jou dat. Daar is helemaal niks mis mee natuurlijk, hè? Maar wat maakte dat jij dat ook wel graag wilde blijven doen? Had dat ook toch dat je een beetje wel iets meer de rust kon nemen wanneer je daar behoefte aan had?
Ja. Voor mij is het gewoon dat. Ik heb die rust nodig, dus die vrijdag, of ja, nu is het de vrijdag, maar dat ik gewoon één dag in de week heb, dat ik geen werk heb en dat ik ook gewoon mijn rust kan nemen.
Ja.
Zodat ik die vier dagen die ik wel werk, dat ik dat gewoon volledig aan het werk, het werk kan richten.
Hey, en wat zijn verder in jouw werkzame leven, zeg maar, in jouw carrière, wat zijn de uitdagingen die jij nog hebt of die voor je liggen door jouw autisme?
Nou ja, je hebt altijd nog de mensen die het standaard beeld hebben. Iemand op een zolderkamertje in een hoodie, donker, met een laptop voor zijn neus. Nee, dat zijn de hackers trouwens, sorry.
Ja.
Maar het is voornamelijk ook mensen laten weten van, goh, ja. Als je één iemand met autisme hebt, dan ken je ze lang niet allemaal.
Nee.
Iedereen heeft zijn eigen uitdagingen. Iedereen heeft zijn eigen dingen. Dus het is nooit dat je kunt zeggen van, oh ja, ik weet nou Simone's verhaal, dus ik weet nou hoe autisten in elkaar zitten. Nee, dat weet je echt niet. Het is voor iedereen gewoon anders.
Word jij nog steeds wel eens anders behandeld door mensen, zodra ze weten dat jij autisme hebt?
Ja.
Ja?
Ik heb wel eens gehad dat ik een afspraak had bij een oogmeting. En ik vertelde die man dat ik autisme had, maar ook dat ik inderdaad gewoon een baan heb. En hij begon dus over zijn eigen kind, wat ook autisme had en wat ook een verstandelijke beperking had. En nou ja, die oogmeting doen we. Hij vertelt mij het een en het ander wat er uit die oogmeting komt. We lopen naar buiten toe en mijn moeder zat daarop moeten wachten. Dus ik zeg tegen haar van, goh mam, kom, we gaan. En hij ziet dat. En hij gaat daarna dus meteen ook nog even heel het verhaal aan mijn moeder vertellen.
Ja, oké. Okay.
Dat ik zoiets had van, dan zit hij waarschijnlijk toch nog met zijn eigen beleving van hoe dat zijn eigen kind is. Ja. Dat ik zoiets had van, ja, maar dit heb je mij net ook verteld. En nou ja, we hebben die man toen zijn verhaal laten doen en wij liepen de winkel uit. En mijn moeder en ik, die kijken elkaar aan en we zeggen van, ja, wat is hier nou gebeurd? Ik zeg, ja, ik weet het niet. Ik zeg, maar waarschijnlijk dacht hij dat het nodig was dat hij het verhaal ook nog aan jou vertelde.
Ja, ja, alsof het, als, ja, misschien dat hij dan, wat heeft hij gezocht? Wat heeft hij daaruit willen halen? Dat was voor jou in ieder geval niet prettig, dus.
Nee, uiteindelijk hebben we daarna gevraagd om iemand anders te krijgen. Maar ja, dat werd ook niet moeilijk over gedaan. Maar dat is gewoon een voorbeeld. En normaal gesproken heb ik daar niet zoveel last van. Maar je merkt vaak wel dat als mensen inderdaad kinderen hebben met autisme, dat ze toch vaak hun eigen kinderen gaan vergelijken, ja, in hun hoofd met hoe jij bent.
Ja, terwijl niet elk autist is hetzelfde, waar we het net over gehad hebben. Er zijn heel veel verschillende vormen, ja, gradaties.
Nou heb ik er een hekel aan om gradatie te zeggen.
Oké, okay, sorry.
Vaak zeggen mensen ook van, ja, maar je hebt toch niet zoveel last van je autisme. Dus je hebt gewoon een lichte vorm van autisme.
Ja.
Nee, niemand heeft een lichte vorm van autisme. Ik bedoel, het is niet zo dat je van, je moet aan een aantal criteria voldoen om de diagnose te krijgen.
Ja.
En jij kunt voor mij niet beslissen of het een lichte vorm is, ja of nee. Bij mij is het vaak dat het ook intern afspeelt. Dus heel vaak merken mensen ook niet aan de buitenkant hoeveel moeite ik erbij heb. Dus als jij tegen mij zegt van, valt wel mee, je hebt een lichte vorm. Dan zeg je eigenlijk tegen mij van, zo erg is het allemaal niet.
Dan herken je jouw ervaring daar niet mee.
Nee. Nou weten vaak mensen niet wat er natuurlijk intern allemaal in je omgaat. Maar het feit dat je dan, ja, ze bedoelen het vaak goed. Maar het is niet voor niks dat ik gediagnosticeerd ben. Ik ben gediagnosticeerd omdat ik tegen dingen aanliep. Omdat ik gewoon vastliep.
Ja.
En dat is vaak ook gewoon de reden waarom mensen pas op latere leeftijd die diagnose krijgen. Bij mij was dat ook. Op het VMBO werd eigenlijk alles nog heel veel voorgekoud. Ja, volgende week hebben we toets en dan gaan we zus en dan gaan we dit doen. Maar toen ik op het MBO kwam, toen moest ik zelf plannen. Ik moest zelf organiseren. Ik moest ineens veel meer zelf gaan doen. En toen liep ik vast.
Ja.
En heel vaak krijg je wel eens de reactie van, joh, ik heb ook wel eens last. Hè? Dan vertel ik wel eens dat ik heel moe kan zijn na zo'n dagje met collega's. Ja, daar heb ik ook wel eens last van. Ik weet dat ze het goed bedoelen, maar wat men vaak vergeet is dat zeker als je de diagnose hebt gekregen, dat betekent dat jij er op dagelijkse basis last van hebt.
Ja. En waar zij misschien gewoon een keer een drukke dag hebben gehad en het daardoor moe zijn. En that's it. En de volgende dag zijn ze helemaal klaar ervoor en helemaal ready. En dat is voor jou lastiger.
Ja.
Ja.
En nogmaals, men bedoelt het vaak goed. Alleen als zij dan gaat zeggen van joh, het valt al wel mee. En joh, daar heb ik ook wel eens last van. Wij hebben daar dagelijks last van. Of autisten hebben daar vaak dagelijks last van. Dus dan is het toch net iets anders.
Nee, ja, dat snap ik ook. Goed dat je me even corrigeert ook. Want het is natuurlijk... Ik zal voortaan oppassen dat ik het woord gradatie in elk geval niet meer gebruiken. Maar ik snap heel
sorry,
goed waarom.
Sorry, ik ben er ook een beetje...
Daar hoef je helemaal geen sorry voor te zeggen. Hè. We hadden ook natuurlijk... toen wij deze podcast aan het voorbereiden waren... hebben we het ook nog even erover gehad. Toen gebruikte ik ook een woordje wat heel erg in jouw irritatiezone zit. En wat ik heel goed begrijp. En dat deed ik per ongeluk, want eigenlijk wist ik al dat het niet zo. Dat is bijvoorbeeld het woordje normaal. Normale mensen of neurotypische mensen, waar wij het over hadden. Dat was voor jou ook nog wel een beetje een
Wat is normaal?
Struikelblok, hè? Ja, precies. Ja.
En dat is ook gewoon... vaak zie je dat in de autistische community, dat als we het over de tussenhaakjes normale mensen hebben, dan hebben we het vaak over de neurotypische mensen.
Ja.
Want autisme is vaak gewoon een ontwikkelingsstoornis. Wat autisme vaak typeert, is dat je gewoon op het ene gebied loop je juist heel ver achter, maar op het andere gebied juist heel ver voor.
Nou, en dat vind ik wel een interessant punt wat je noemt. Want dat vind ik interessant om nog even wat verder op in te zoomen. Wat zijn positieve kanten van jouw autisme? En hoe zet jij die in je werk? Of buiten het werk ook, maar...
Voor mij is het in ieder geval het oog voor detail. Als ze mij veel data geeft, dan kan ik vaak gewoon zeggen van... Hé, maar dat is raar en dat is opmerkelijk. Dat zie ik vaak sneller als een andere. Ja.
Hoe gaat dat in jou, hoe gaat dat nu in jouw werk als security analyst, als SOC analyst dan? Kun je eens een voorbeeld noemen waarin dat oog voor detail toch wel echt jou een heel groot voordeel biedt? Misschien heb je een bepaalde casus of zo, zonder namen te noemen uiteraard. Ik snap dat je dat niet mag, maar...
Het is wel eens zo dat we zien natuurlijk verschillend verkeer voorbij komen. En op een gegeven moment, dan kunnen we inderdaad in die data kijken. Dan hebben we bijvoorbeeld een hele lange lijst aan dingen die allemaal gebeuren. En als ik dan naar zo'n lijst kijk, pik ik sneller er dingen uit die waarbij... andere collega's dat niet zien. En vaak is het ook zo dat als ik er dan dingen uitpak, het wil niet zeggen dat er echt iets aan de hand is bij de klant, maar het zijn wel vaak dingen van, hé, dat moet wel even goed onderzocht worden. En wat gebeurt er nou precies?
Dat zou bijvoorbeeld de dingen die jij ziet, die zijn misschien nog niet misbruikt, maar dat zou nog wel kunnen dus bijvoorbeeld.
Bij wijze van, ja. Ja. En ik pik dat veel sneller eruit. Maar dat is ook mijn... kennis en ervaring die ik ook met dat pentest heb gedaan. Ik bedoel, met het pentest zit je natuurlijk aan de aanvallende kant.
Ja.
Op dit moment zit ik als SOC-analyst aan de verdedigende kant. En doordat ik ook aan die aanvallende kant heb gezien, herken ik ook veel sneller wellicht dingen waarvan ik denk van, hé, maar dat is raar, dat is opmerkelijk.
Ja.
En wat ik zeg, ik pik die dingen uit die grote herberg, pik ik die ene speld eruit. Grote berg.
Hooiberg.
Ja.
Ja. Ja.
Ik wou zeggen, iets klopt er niet. Die pik ik eruit. En vaak is het dan wel dat er, nou nogmaals, het is niet zo dat het dan echt iets aan de hand is. Maar vaak is het wel zo dat de klant zegt van, hé, dat is inderdaad ook opmerkelijk en we gaan het onderzoeken.
Dat is wel natuurlijk een groot voordeel, dat je gewoon bepaalde dingen helemaal in dit vak, waarbij het natuurlijk juist de dingen zijn die mensen niet spotten, juist de openingen in een netwerk die mensen niet zien, dat is uiteindelijk waar een black hat hacker misbruik van gaat maken. Dus ja, ik kan me voorstellen dat dan, hè, voor jou is het een beetje de combinatie van... Ja, een extra oog voor detail hebben, zeg maar, door jouw autisme. En ook nog aan de aanvallende kant hebben te hebben gezeten.
En perfectionistisch zijn. Ja. En een hoog verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Dat je inderdaad ook gewoon die klant goed wil helpen.
Ja, nou dan zit jij denk ik wel op de, op de goede plek wat dat betreft qua werk.
Nou, ja. Het is ook gewoon wat ik echt leuk vind. Ik bedoel, dat is ook de reden waarom dat ik destijds mijn opleiding ben gaan doen. Het dingen onderzoeken. Het onderste uit de kan halen. Dat vind ik gewoon echt leuk om te doen.
Ja. Nou, mooi. Mooi toch? Dat komt nu helemaal tot uiting in ieder geval. Hey, want je werkt nu bij Tesorium. Je hebt andere werkgevers hiervoor gehad. Ik kan me voorstellen dat het misschien dat er wellicht organisaties of werkgevers zijn die misschien een bepaalde angst hebben om mensen met autisme aan te nemen. Je mag natuurlijk niet discrimineren, uiteraard. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat sommige organisaties daar ja, toch een beetje nerveus van worden of zo. Van goh, want er zijn natuurlijk, er hangt een stigma omheen. Er zijn allerlei stereotyperingen die ermee samenhangen. Bij jou lukt het dus heel goed. Wat hebben jouw werk, of zeg ik dat verkeerd?
Nou ja, kijk, ik weet niet. Kijk, ik ben een vrouw in de IT. Dus dat is al een uitzondering. Ja. Dat wil ik niet zeggen omdat ik alleen maar vrouw ben en in de IT werk, dat je dan een streepje voor hebt. Maar ja, het is gewoon, ik merk dat ik heb er nooit, ik ben er nooit tegen aangelopen. Of in ieder geval, ik heb nooit het idee gehad dat als ze me afwijsten, dat het mijn autisme was waardoor dat kwam. Okay. Ik weet dat wel dat andere mensen dat wel vaker ervaren. Maar ik denk eerlijk gezegd in de IT dat het niet eens meer heel raar is om autisme te hebben en in de IT te werken. Ik denk dat dat veel normaler aan het worden is.
Ja.
Nou begin ik zelf met normaal.
Ja, daar nog even op trappen. Dat meer standaard aan het worden is.
Ja. Dat het meer standaard aan het worden is. Ja. Dus, en ik denk dat het ook gewoon per werkgever ligt. Maar het is gewoon, wat denk ik heel belangrijk is, is om een werkgever altijd goed in te lichten wat het voor jou betekent.
Ja.
Als jij aan een werkgever kunt aangeven van nou, hier loop ik tegenaan, hier heb ik begeleiding of hulp bij nodig, dan wordt het voor een werkgever ook concreter. Dan wordt het voor een werkgever ook makkelijker. Nou ben ik iemand die vrij makkelijk aan kan geven waar ik tegenaan loop, waar ik moeite mee heb. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die dat een stuk moeilijker vinden. Dus voor mij is dat misschien net iets anders als...
Wat moet een werkgever jou bieden om echt om te excelleren in wat je doet?
Nou ja, regelmaat is voor mij gewoon heel belangrijk. Dus dat ik gewoon bij wijze van weet dat iedere maandag moet ik om zo laat beginnen. Dit zijn gewoon mijn standaard werktijden. Op dit moment heb ik ook altijd een wekelijks gesprek met mijn manager. Om te kijken van, goh, gaat alles goed? Zijn er nog dingen inderdaad waar ik tegenaan loop? Bijvoorbeeld dat ik merk dat de communicatie met een collega misschien niet helemaal soepel verloopt zoals ik zou willen. Nou, dan zou ik inderdaad in dat wekelijks gesprek bij wijze van om tips kunnen vragen of de situatie voorleggen.
Dus dat is dus wat moeten ze jou bieden? Dat is inderdaad wel regelmaat, de juiste begeleiding. Ja, en in ieder geval dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste dingen. Dus als ik het zo hoor. Het is regelmaat en iets en ook meer, zou je zeggen, een meer begeleiding dan een standaard persoon, zeg maar, of in ieder geval iemand zonder autisme? Of is het een ander soort begeleiding? Of...
Dat ligt echt per persoon eraan. Ik bedoel, voor mij is het op dit moment gewoon wat meer begeleiding dan dat de rest van het team heeft.
Ja.
Maar dat is ook gewoon om te zorgen. Ik heb gewoon veel moeite met mijn energiehuishouding. Dus ook om dat een beetje in de gaten te houden. Dus het verschilt per persoon. Maar in mijn geval is het inderdaad net wat meer en net wat andere begeleiding.
En jouw manager lukt dat goed dus?
Ja, tot nu toe wel. Dus.
Mooi. Nou, leuk. Hey, dan, we moeten zo langzamerhand denk ik een beetje gaan afronden. Ik denk wat wel misschien leuk is om nog even te zeggen, heb jij voor mensen die deze podcast luisteren, dat zijn misschien... anderen die ook autisme hebben, misschien mensen die net gediagnosticeerd zijn, of wellicht andere mensen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt. Heb jij nog tips?
Geef niet op.
Mooi.
Nee, het is gewoon, het duurt misschien soms wat langer, maar er zijn echt wel werkgevers die jou wel op waarde weten te schatten.
Ja.
En het is soms moeilijk om die te vinden. Maar ze zijn er wel.
Oké, heel goed. Nou, dat lijkt mij een hele mooie afsluiter voor die mensen. Simone, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor, voor jouw aanwezigheid in deze tweede editie van mijn podcast.
Ja, graag gedaan.
Ik vond het heel erg leuk om je erbij te hebben. Wij gaan elkaar na die podcast natuurlijk nog vaker spreken. Ik wil alle luisteraars heel hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat jullie het interessant hebben gevonden om van Simone te horen. Mocht je er nou wat over willen zeggen, of je hebt vragen, misschien voor Simone, misschien voor mij, laat het vooral even achter in de comments op alle plekken waar deze podcast komt te staan. En ik wil je ook van harte uitnodigen om mij te volgen op LinkedIn. Dat kan op de Grizzy bedrijfspagina en ook op mijn persoonlijke pagina van Jesse Hendricks. En ik wil jullie ook heel graag uitnodigen om de podcast te liken. En zo regelmatig op de hoogte gehouden te worden met al het interessante, met allerlei interessante cybersecurity onderwerpen. Dus dank jullie wel en tot de volgende keer.